Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Radio Kamentaro. De eerste en volgens nog enige podcast die alleen over SCRF1 gaat. Het concept van de podcast is vrij simpel. We hebben drie vaste gasten, Frank Been en Redmer Wijnsma en mijzelf Marcel Koppers. En iedere week schuift er een nieuwe gast aan. En vandaag is dat Mirael Dijkstra. Volgens zijn Twitterprofiel bouwt hij dingen, waaronder websites. En er staat bij, als je naar voetbal kijkt, dan is het zeker Heerenveen. En dat klinkt als een... Dat is een goed cv, Michael. Wil je daar nog iets aan toevoegen?
Ja, nee, ik kom nu een aantal jaartjes bij Heerenveen. Een flinke aantal jaren begint het uit te bereiden. Eigenlijk elke thuiswedstrijd. Ik probeer bijna elke thuiswedstrijd mee te maken om in het stadion mee te kijken. En ik probeer altijd een kritische, maar toch vrolijke blik op het clubje te hebben.
Top. Nou, dan ben je op het goede adres aangekomen.
Leuk. Ja, hartstikke welkom, Michael.
Dank u.
Ja, leuk dat je wil aanschuiven vanavond. En daarmee gaan wij door direct naar het eerste agendapunt van de avond. Ik weet niet of het heel erg nodig is om terug te blikken op Katwijk-Heerenveen. Dat was natuurlijk een moeilijke wedstrijd waar we al een beetje voor vreesden. Positief puntje is dat we de nul hebben gehouden en dat we door zijn naar de tweede ronde. Is er iemand die daar nog iets aan wil toevoegen? Ik begreep dat Michael als enige bij de wedstrijd is geweest en die er misschien nog iets zinnigs over kan vertellen.
Ja, correct. Nee, als je die wedstrijd bekijkt dan zie je inderdaad gewoon een hele stugge en echt wel prima voetballende Katwijk. Waar eigenlijk pas in de tweede helft van de verlenging Heerenveen echt volledig doordringt. En ook kans op kans krijgt. En daarna ook een prima en verdiend doelpunt binnen prikt. Ja, het is vooral een leuk sfeertje daar geweest. En de wedstrijd is afgelopen, we kunnen door. Dat is een beetje de samenvatting van de hele wedstrijd.
Het is toch ook best hoe een beetje wedstrijd mag zijn. Zeker tegen amateurs. We hadden vooraf al een beetje gezegd dat het lastig zou worden. Zulke wedstrijden zijn vaak niet leuk, zijn lastig, zijn taai.
Ja, nee, zeker.
Dan mag je gewoon blij zijn met de overwinning en inderdaad wat je zegt, en door.
Ja, jij had hem goed voorspeld, Redmer, hè?
Exact, hè?
Ja. Dat wil ik toch nog even aanhalen.
Ja. Ja, dat is heel goed dat jij dat aanhaalt. Dan hoef ik dat niet te doen. Maar dat is een van de grote winstpunten van de afgelopen week. Klopt. Ja. Ja.
Goed, dan sluiten we dat punt bij deze af. En dan gaan we door naar Heerenveen-ADO. Wat denk ik wat een interessantere wedstrijd was. Een wedstrijd ook die achteraf werd door beide partijen werd bekeken als een wedstrijd die ze hadden moeten winnen. Maar ja, had Heerenveen meer moeten krijgen of was eigenlijk een gelijkspel gewoon verdiend? Frank?
Als beide partijen denken dat ze moeten winnen, dan is waarschijnlijk een gelijkspel wel een terecht uitslag.
Juist.
En dat denk ik ook. Ik vond Heerenveen de eerste helft misschien wel de leukste eerste helft spelen tot nu toe. En de tweede helft hebben ze geen kans meer gecreëerd. En hebben denk ik heel veel geluk gehad dat ADO met hun kleugelaanvallers niet de laatste goede paas konden geven. Dus ik denk dat we een gelijkspel dat het wel terecht was.
Ik had ook het idee dat ADO vooral die winst, zeg maar, of die eventuele winst, vooral had willen hebben door een penalty die zouden moeten krijgen. Maar ja. Volgens mij was dat gewoon een gevalletje buitenspel. Dus het was wel degelijk vasthouden van Rienstra. Sowieso niet heel handig. Maar dat was volgens mij de reden waarom hij niet werd teruggekeken. Ook niet door de VAR. Dus,
ik had ook het idee dat hij die bal nooit zou halen overigens trouwens.
Nee, maar dat is niet altijd een reden voor mij voor de scheids om er niet voor te fluiten. Maar goed, dat is... wat je zei ook, ik denk dat ADO sowieso via die... Voor mijn linker vleugel was dat. Becker meen ik.
Becker, ja, die speelde een goede pot. Ja.
Die was er telkens langs. Maar ja, als hij die voorzet natuurlijk niet goed aflevert, ja, dan mag je wat mij betreft wel blijven sprinten daar aan die zijlijnen.
Ja. Hebben jullie nog wel een beetje genoten van Elke Jatti, jongens?
Ja, ik heb zeker.
Die heeft gewoon nog vijf man van ons gepoord. Wat voor dikke zeg.
Ja, die voorzet die legt hij ook echt pan klaar op het voorhoofd van de Zit natuurlijk. Ja, prachtige voetballer. Heel mooi.
Dat is toch een beetje smaakmaker die wij een beetje missen.
Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ik heb ook wel wat mooie dingen gezien hoor. Er was in de eerste helft een aanval. Dat was een 3-4'tje tussen Lammers en Flap geloof ik. Waarin je kan zien dat eigenlijk best een goed lopend duo is. Of Lap sowieso best goed spelen. Daar heb ik eigenlijk wel van genoten.
Ja, nee, zeker. Je zag ook vooral op het middenveld leek er een stuk stabiliteit te zijn. Leek iets meer ruimte gevonden te worden. Waardoor er af en toe echt, we toch echt wel konden gaan voetballen. Dus ik denk dat dat inderdaad een stap vooruit aan het worden is. En dat daarom ook, je toch langzaam naar de tendens van positiviteit kan gaan kijken.
Was Flap de beste man van ons in de eerste helft?
Ja, vond ik wel.
Ik ook. Ja. En dat terwijl hij de avond ervoor boven de pot had gehangen. Hè, dat is best geweest.
Ja.
En moeders Tineke hem weer op heeft gelapt.
Ik vond Flap goed spelen, maar dat komt ook. Dat is iemand die vooruit voetbalt, dus dat springt ook wel wat in het oog. Maar ik vond hem, als je kijkt naar die goal ook, dan staat hij goed. Een goal van een echte nummer 10, een beetje inzakken, rust bewaren, goed de hoek uitzoeken. Dat schot vlak daarvoor op de kruising. Ja, dat zijn goede dingen. Dat is wat we willen zien, denk ik.
Dat denk ik wel. En hoe vonden we Rienstra?
Ja, weet ik niet zo heel goed. Ik volg Rienstra niet echt in zo'n wedstrijd. Is dat heel gek?
Nou, ik heb het idee, het is wel weer een nieuwe plek. Maar goed, hij kan op verschillende plekken spelen. 10 en of 6. Ik hoop dat Peter Bos hem ook als laatste man zelfs heeft gehad bij Heracles. Maar ik denk dat het voor de organisatie op dit moment, zolang schaars niet is, dat prima speler is om de organisatie een beetje te bewaken.
Ja, absoluut. Ik begreep dat toen hij met Heerenveen sprak, dat ze hem echt wel voor de teampositie hebben gehaald.
Ja.
Ook met het idee dat Torsby en Kobayashi verkocht zouden worden. Maar ik denk dat hij inderdaad in het moment, met spelers die we daar op middenveld nu hebben staan, dat hij gewoon het beste echt in die controlerende rol wat meer kan spelen. Dat daardoor ook gewoon meer stabiliteit komt en dan maken we maar wat minder goals, maar dan krijgen we ook heel wat minder tegen. En dat lijkt me wel een goed uitgangspunt.
Ja. Nou ja, dat is de basis waar je op verder moet bouwen natuurlijk. Een beetje vertrouwen dat je achterin de boel een beetje dicht kan houden. Zodat je dan vooruit kan gaan voetballen, omdat je weet dat je waarschijnlijk meer goals gaat maken dan tegen gaat krijgen.
Ja, ik had eigenlijk verwacht dat Congolo daar ging spelen, maar die valt al tegenwoordig al niet eens meer in. Dus het lijkt me op die er ver vandaan zit op dit moment.
Ja, hij mocht best wel lang warm lopen. Maar daar bleef het bij. Dat snap ik niet helemaal.
Nee, dat was toch een beetje gehaald volgens mij als opvolger van Schaars voor de toekomst. En natuurlijk is hij nog steeds genoeg toekomst voor hem. Hij ligt lang vast. Maar hij valt ook niet in op dit moment. Het is zwaar voor hem, denk ik, op dit moment.
Nou. Ja, dat blijkt. Ik vind het jammer. Ik heb toen die wedstrijd tegen Vitesse gemist. Ik hoor van iedereen dat hij toen heel goed speelde. Dat er veel snelheid in zat, veel power. Dus ik ben nog steeds wel vooral heel benieuwd naar wat hij doet.
Goed, even voortbordurend op dat het misschien een redelijk resultaat was. Ondanks dat er misschien meer in had gezeten. En trainer Jan Olderiekering die verklaarde na afloop bij Voetbal International het volgende. We staan niet waar we willen staan qua punten of qua uitvoering. Maar deze wedstrijd is wel een punt waarvan ik zeg, dit is een basis waarop we verder kunnen bouwen. Ik zit nu wel dicht tegen een vaste formatie uit. Van hieruit kunnen we een ploeg neerzetten die wedstrijden kan gaan winnen. Kun je daar vinden, Michael?
Ik snap die uitspraak wel. Als je kijkt naar de vorige wedstrijden, dan was het bij tijden echt gatenkaas. Onze tegendoelpunten, daar staan we redelijk hoog in de ranglijsten. En dat zijn toch de verkeerde ranglijsten waar je in moet komen. Als je nu kijkt, dan eigenlijk heb je deze keer volgens mij 1 schot op doel tegengekregen. Stond het bij tijden echt heel prima. Vooral centraal, je zag Rienstra heel goed coachen. Bulthuis, Heu speelde natuurlijk een prima pot. Bulthuis vond ik ook beter dan we in tijd heb gezien. Tweede helft Woudenberg was goed. Dus van achter leek het een stuk stabieler te zijn. Ik denk dat hij het daar vooral over heeft. Die basis achterin, zodat we uiteindelijk juist kunnen gaan opbouwen. Dan kijk je ook naar voren. Dan zie je ook dat daar gewoon jongens wat meer ruimte hebben gehad. Die Rienstra die de interim schaars oppakt, zie je ook dat Sanelli eigenlijk een prima pot heeft gespeeld. Waar we ook nog regelmatig op hebben zitten voeteren. Torsby vond ik ook goed. Dus als je kijkt waar je van achter naar voren kan kijken, ja, dan gaan toch jongens beter voetballen. Dus ik denk dat hij daar voorover heeft met die uitspraak.
Lijkt ook wel een beetje alsof, omdat we nu dan iets meer verdedigender staan, dat ook iemand als een Zanelli en een Van Bergen die daar nu niet speelt, maar dat die wel meer ruimte ook krijgen voorin om de diepte op te zoeken. Waar we dat voorheen wat meer breien was, zeg maar, waar bij de tegenstander al veel meer terug stond. En dat je dan zoeken naar ruimte die er eigenlijk niet is.
Ja, correct. Kijk, dat zag je. Ik vond Van Bergen sowieso. Die had op het laatst dan die 1-op-2 situatie. Nou, dat lukte niet. Maar daarna gaat hij de hele breedte langs. Om uiteindelijk in een actie nog een bal weg te krijgen. Daar speelt hij toch met een stukje ruimte. Die bal flink in de voet. Dan denk ik, ja, als je op die manier gaat spelen en je geeft dat soort jongens ruimte. Dan gaat er beweging komen. Dat is uiteindelijk ook hetgene wat die kans gaat creëren.
Ja. Ik heb er weinig van meegekregen, Mirel. Volgens mij ligt er een baby op de achtergrond te huilen. Of...
Ja, 39 graden koorts, ik moet er even naartoe. Sorry. Hey, waar waren we voor mijn hinderlijke onderbreking?
Ja, ik heb geen flauw idee waar we gebleven waren. Maar volgens mij hebben we het stukje ADO wel een beetje afgesloten. Ik begreep dat... Dat jij nog iets over Kobayashi te zeggen had, Frank? Of...
Ja, zijn we weer live?
Ja, we gaan gewoon door.
Okay.
Tenminste, ik knip er wel ergens wat tussen uit.
Nou goed, ik blijf me verbazen waarom Kobayashi opgesteld blijft worden. Ik ben verbaasd over dat Van Bergen twee keer op rechts buiten staat en er ook weer uit wordt gehaald. Ja, je gaat toch wel bijna achterliggende gedachten bedenken waarom Kobayashi elke week weer de kans krijgt. Ja, ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind het toch wel hoog tijd dat hij gewoon op de bank gaat zitten.
Ja, ik begrijp ook weinig van, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb het hele seizoen eigenlijk al het idee van toen, hè, dat we hadden we het laatst ook al over. Het is echt zo'n postbode voetballer. De bal van de ene kant naar de andere kant spelen. Maar hij voegt niet echt wat toe in aanvallend opzicht. En in verdedigend opzicht eigenlijk ook niet.
Nee, hij maakt nooit een doelpunt. Dus waarom zou je hem sowieso in een aanvallende positie zetten? Waarom ga je met twee mensen spelen aan de zijkanten die allebei naar binnen gaan? En weet je, we hebben drie, vier vleugelspelers. En nu wordt Royas er weer uitgehaald. Michailovic is dan geamuseerd. En dan komt Van Bergen erin, niet voor Yuki, Res, maar voor Snelly. En dat vond ik relatief onbegrijpelijk. Want volgens mij is Snelly nog een van de meest dreigende aanvallers sinds tijden weer eens bij Heerenveen.
Ja, durf ik zeker te wamen. Ik vond Snelly sowieso een prima pot spelen. Maar daarnaast ook, je weet Van Bergen, die kan aan de zijkant blijven, die kan naar binnen toe. Snelly gaat heel graag naar binnen. En uiteindelijk kunnen we ook zeggen dat Lammers een lastige tweede helft heeft gehad. Ja, waarom laat je dan niet iemand in komen die aan die rechterkant die breedte intrekt, in plaats van Kobayashi die volgens mij alleen maar op het middenveld heeft gestaan?
Nou, ik denk dat dat komt juist omdat hij op het middenveld ging staan. Dat is dat stukje defensieve zekerheid wat ingebouwd moet worden. Ja, wat mij betreft hoeft het ook niet zo. Ik ben
maar moeten wij in thuiswedstrijden tegen ADO Den Haag al defensieve zekerheden gaan inbouwen?
Ja, blijkbaar.
Ja, wel als je twee wedstrijden bij 5 tegengoals krijgt, denk ik.
Ja.
Ja, correct.
Dat is denk ik het idee. Ja, in het geval tegen ADO ook denk ik dat Flap vrij ver naar voren stond. Vrij dicht bovenop Lammers. Waardoor je eigenlijk dan met Seneli, Flap en Lammers eigenlijk al met drie aanvallen speelt. En dan kan ik wel begrijpen dat je dan misschien die rechterkant openlaat. En dan pas later Van Bergen inbrengt. Maar dat had voor mij betreft ook wel eerder gemogen.
Maar goed, Lammers die stond tegen Beugelsdijk en Kanon. Die heeft volgens mij elke bal alleen maar met de rug naar de goal ontvangen. En ja goed, dan moet je of iemand bij zijn voor een snelle kaas. Maar er is geen bal volgens mij van de zijkant gekomen voor Lammers. Als je het constant tegen twee van die slopers als Kanon en Beugelsdijk staat met je rug. Dan maak je voor mij ook weinig kans om een doelpunt te maken. Sowieso als je terug naar de goal staat. Voor mij schakel je Lammers er ook de adem mee uit.
Nou, wat weer ook melden. Ik had graag Kobayashi voor Bergen gezien. Ik denk dat je dan aan twee kanten veel meer dreiging neerlegt. En dat je dan ook de dominantie in het spel kan terugnemen. Zodat Lammers inderdaad ook meer kan gaan lopen.
Gaan we dan maar even door naar de volgende punt. En dat is een kijkersvraag / luisteraarsvraag van Kevin Vedder via Twitter. Hij vraagt of de play-offs nog een realistische doelstelling zijn. Of moeten we deze naar beneden bijstellen? Redmer, wat... Wat denk jij daarvan?
Ik denk dat een club als Heerenveen altijd de play-offs als doelstelling moet houden. Ook in een competitie waarin de subtop echt loopt van plek 3 tot 18 zo'n beetje. Dan moet dat toch wel je doel zijn. En ik denk ook dat het met deze selectie goed mogelijk is. Want ja, je kan er een paar aanwijzen waarvan ik denk, daar kunnen we op elke dag van verliezen. Maar ik kan er een heleboel aanwijzen waar we gewoon van kunnen gaan winnen. En zeker op het moment dat het een beetje gaat lopen. Die fases hebben we onder Streppel hebben die ook gehad. Dat we over iedereen heen walsten. Als het straks begint te lopen. Dan en je hebt een goede fase. En die goede fase gaat komen. Dan pak je in één keer een hele bats punten. En sta je gewoon wel weer daar. Ik moest een stukje schrijven over Heerenveen ADO. En toen keek ik een half jaar geleden. Speelde er ook tegen ergens in april op een dinsdagavond. En toen waren we ook niet blij en ook niet tevreden. We wonnen met 2-0, vonden de wedstrijd niet zo heel leuk, maar we stonden in één keer zesde. Ja, en zo is deze competitie natuurlijk ook weer. Dus die play-offs die gaan we halen, geloof mij maar. Sowieso.
Maar je bent eerst 7 eindigen,
hè? Nou, gaan we dat toch doen?
Of eerst 8, als de beker een beetje mee zit, volgens mij zelfs. Dus,
Nou, we gaan gewoon die beker winnen. Dan doen die play-offs er niet meer toe.
Maar,
ik denk dat wij gewoon die play-offs gaan halen, jazeker.
En als we naar beneden kijken, moeten we dat doen? Of is dat voor later zorg als we daar daadwerkelijk staan? Of,
Als je het programma ziet dat we nu hebben van de aankomende 3 weken, dan is dat een pittige. Ja, ik denk toch dat we te weinig punten hebben gehaald tegen Heracles, VVV, Excelsior en ADO. 3. En nou krijgen we de Graafschap. Nou, we hebben gezien wat we bij Willem II en Feyenoord daar hebben gedaan. En we krijgen volgens mij Ajax en AZ. Het wordt een hele lastige serie. Maar moeten we nou eerder op dit moment naar onder kijken of naar boven?
Nou goed, dan kijk je tijdelijk naar onder.
Aankomende week. Ik heb ook de aankomende 3 wedstrijden, hè?
Ja, dat klopt. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar je verdient een play-off plek op basis van het aantal punten wat je in een heel seizoen verdient. En niet op basis van de aankomende 3 wedstrijden.
34 wedstrijden, klopt.
Exact. Nou, dan hebben we na deze 3 hebben we nog een stuk of 27 te gaan. 26, ik weet het niet. Ik zeg maar wat. Dus dat zou op zich nog wel ruimte vrij moeten laten voor de benodigde puntjes.
Als we die allemaal winnen, dan zijn we kampioen trouwens.
Ja, daarom.
Laten we niet het moeilijk maken allemaal.
Zo is het ook.
En we weten nu hoe we de 0 bijna moeten houden. Dus dat is een makkie. Gaan we halen.
Gaan we door naar de volgende kijkersvraag. Die is van Pieter. Ook gesteld via Twitter. Zijn vraag is: aan welke spelers gaan we geld verdienen? En die vraag is uiteraard gesteld met het oog op de begroting die gesloten moet worden. Frank, heb jij bepaalde spelers in gedachten gat moeten gaan vullen?
Ik denk dat er op dit seizoen geen goudpuntje tussen zit. Misschien flap op termijn. Piri, zolang die op linksback staat, zullen we daar niet veel voor gaan vangen. Zie ik ook niet zo snel aanhaken bij een topclub hier in Nederland. Dus ik zie geen spelers waarvan wij einde van het seizoen lekker gaan cashen. Dat zie ik nu niet. Maar ik denk wel dat wij op termijn spelers hebben die zeer trendvol zijn. Met Van Bergen en Congelo, Piri, Frederiksen.
Ja. Is dat een beetje de conclusie dan? Dat we misschien dit seizoen daar niet, of komende zomer, geen klappers gaan maken. Maar dan misschien seizoen daarop wel weer.
Nou, dat denk ik wel. Ik denk inderdaad niet dat hier een miljoen aankoop van een of ander clubje bij zit nu. Nee. Maar goed, dat op termijn wel. Ik denk dat Flap inderdaad ooit wel leuk weggaat. Piri zeker. Dat hij nu linksback staat is op zich niet zo'n probleem. Hij werd vaak vergeleken met Frank de Boer. Die heeft ook heel lang linksback gestaan in zijn jongere jaren. Dus daar komt allemaal wel goed. Maar nu nog niet, nee.
Nee, maar als je ook kijkt naar de leeftijden, joh. Als je het rijtje Michailovic, Flap, Floranus, Van Bergen en Piri hebt, dan kan je mooi aftellen van 22 naar 18 jaar oud. Die jongens hebben ook tijd zat nog om te groeien. Ik bedoel, op een gegeven moment gaat het contractje wel over. Maar qua leeftijd hoeven we nog niet heel bang te wezen voor de komende jaren.
Maar Heerenveen heeft elk seizoen nog transfers nodig om de begroting dicht te krijgen. Dus dat wordt nog wel een klusje.
Ja, nee, zeker. Voor dit jaar zie ik er ook weinig bij wat we voor de hoofdprijs op de plank kunnen zetten.
Maar volgens mij hebben we nog wel een potje ergens om dat op te vangen, hoor. Dus wat dat betreft niet direct een noodzaak om spelers te verkopen, maar toch.
En toch zie ik zo'n Heu, dan als grote club, als jij een stabiele jongen achterin wil hebben, nou dan zou ik wel blij worden van een Heu.
Vind je hem op dit moment stabiel, Michael?
Ja, Heu die heeft, ik heb altijd het gevoel, als je Heu naast hebt staan, dan durf je een fout te maken. En ik denk dat dat vooral voor een jongen als Floranus, ook Flap voor hem, ik denk dat dat echt wel een stabiele factor inbrengt. Hij is zelf persoonlijk heeft hij een fout gemaakt, maar ja, zijn gele kaart van deze wedstrijd, die ik een van de domste gele kaarten van het seizoen vind, zegt ook dat hij mentaal denk ik misschien niet helemaal toppie zit. Maar ik denk toch uiteindelijk, als je hem naast hebt staan, dan kan je op iets bouwen. Ik denk dat dat een startpunt is.
Dat is een beetje een frustratiekaartje, hè?
Ja, zeker weten.
Ja. Dat zag je ook aan het kopje na afloop.
Ja, dat interview, dat was na afloop, was ook veelzeggend. Maar goed, dat is sowieso lastig, denk ik, om direct na afloop wat zinnigs te zeggen. Maar er kwam niet heel veel...
Hij was eigenlijk een beetje, hij baalde eigenlijk geloof ik, hè, want hij vond dat we verdiend hadden om te winnen. Nou, dat vond ik wel wat sterk gesteld.
Ja, nou, het begon al dat hij de vraag van de interviewer volgens mij verkeerd begreep. Want volgens mij stelde hij, het was sowieso een Nederlands interview. En hij is natuurlijk niet van geboorte af Nederlands, maar die stelde hem de vraag, hey, je collega bij ADO, die vond dat hij verdiende te winnen, ben je het daarmee eens? Ja, en toen begon Heu met een pleidooi dat Heerenveen verdiende te winnen. Waar hij volgens mij niet begreep dat hem de vraag werd gesteld, nou ben je het wel of niet eens met die jongen van ADO.
Ja.
Dus dat maakt het interview sowieso al een tikje lastiger.
Ja. Maar meerdere Heerenveen-spelers vonden dat ze verdiend hadden om te winnen. Van Amersfoort had het gewoon gezegd, Haan had het gewoon gezegd na afloop.
Wij moeten toch gewoon weer terug. Kunnen we Schaars niet alleen opstellen in de interviews na afloop? Is
dat een idee? Nou ja, die had wel gelijk een hele goede nuchtere kijk op.
Altijd, ja. Er was geen spel tussen te krijgen.
Ik kon het prima analyseren na afloop.
Ja, dus ik pleit ervoor dat we hem gewoon even van die tribune afplukken na afloop.
Ja. Of sowieso snel weer terugzien op het veld. Maar dat
heel
lijkt
graag.
Dat lijkt me logisch. Goed. Gaan we door naar een nieuwe rubriek.
Dit is het scenario! Dit is het scenario waar wij op hebben zitten wachten!
Het is het idee dat we het iedere week gaan doen, uit den oude doos. Het is een idee van Erik Groters, jullie misschien ook wel bekend als Veenfans op Twitter. Hij heeft jarenlang rondom voor mij alle thuis en uitwedstrijden gefotografeerd. Dus ook een bekend gezicht op de tribunes op Nieuw-Noord. Ik ga nu deze keer even zijn stukje voorlezen. Het is de bedoeling dat hij dat de volgende keer zelf gaat doen. Het is oktober 2002. Heerenveen kent een ongelooflijk slechte seizoenstart. In het eerste duel werd een gelijkspel behaald tegen AZ Alkmaar, 3-3. Daarna werd er vervolgens verloren van RKC, RBC, NAC en Rode JC. 5 wedstrijden gespeeld, 1 punt. Heerenveen bungelt troosteloos onderaan. Alles en iedereen staat onder druk bij Heerenveen en we mogen afreizen naar Boekarest, waar we spelen tegen het nietige Nationaal Boekarest. Heerenveen bezwijkt onder de druk en verliest met 3-0. De eerste irritaties komen naar boven. Op het vliegveld in Boekarest beledigde de geblesseerd geraakte Gérard de Nooijer, een regionale verslaggever die hem en zijn NEC spelende tweelingbroer Dennis als de klokkenluiders van de saaie en voorspelbare trainingen van de Haan had bestempeld. De kranten waren er bovenop gedoken, maar het werd nog erger. Heerenveen verliest met 4-2 bij NEC. 6 gespeeld, 1 punt. Foppen wordt opnieuw aangevallen in de media. Zijn de dagen van Foppen de Haan bij Heerenveen geteld? De supporters worden boos. Niet op Foppen, maar op de media. Hoe durven ze? En de supporters krijgen bijval van Tieme Klompen. Blijf met je klauwen van de trainer af. De spelers moeten de hand in eigen boezem steken. Duidelijke taal. Dan is het tijd voor de returnwedstrijd. Nationaal op bezoek bij Heerenveen. Niemand hield rekening met de volgende ronde, maar er werd besloten om massaal achter het team en Foppen de Haan te gaan staan. Het piepjonge Nieuw-Noord organiseerde een spontane corteo. Vanaf de Nieuwstraat werd er zingend gelopen naar het Abel Enstra Stadion. De sfeer zat er goed in en Heerenveen komt op een 2-0 voorsprong. Het derde doelpunt blijft echter uit en Heerenveen is uitgeschakeld. Toch worden de spelers uitbundig bedankt voor de geleverde strijd. Het stadion loopt snel leeg, maar een groep van zo'n 500 supporters, voornamelijk Nieuw-Noorders, uit zingend achter op de tribunes. Net zolang tot de gedouchte spelers 25 minuten later terugkeren op het veld. De supporters werden bedankt door de spelers en er was respect over en weer. Maar één persoon ontbrak, Foppen. En zo werd besloten om vanaf de zuid over de tribunes naar de hoofdtribune te lopen. Minutenlang klonk het. Foppen de Haan, Foppen de Haan, Foppen, Foppen, Foppen de Haan. En daar kwam hij. Geëmotioneerd, met tranen in zijn ogen, zijn supporters bedanken voor de steun. Iedereen had kippenvel over zijn hele lichaam. Niemand kwam aan onze club en niemand kwam aan Foppen. Die onvoorwaardelijke steun deed op met de club. We eindigden na een dramatische start als 7e het seizoen en plaatsten ons voor de Intertoto. Kortom, de afgelopen weken hebben we genoeg negativiteit gezien. Maar steun de club in moeilijke tijden. Bring back the passion en kop ervoor.
Amen.
Amen.
Mooi geschreven, Erik.
Op jouw column, hè, geloof ik, redt me een beetje dezelfde strekking.
Ja, dat klopt. Ik heb afgelopen week een stukje in het pompenbladje, het programmaboekje, geschreven. En dat ging eigenlijk over de negatieve teneur in de bezoekersaantallen. Dat mensen geen binding hadden met de club, geen verbondenheid voelden met de club. En ik dat begrijp ik niet. Dus daar heb ik een stukje aan gewijd dat ik vind dat als een voetbalclub in je huid zit, dat koet-ke-koet ook een reden is om altijd wel de tribune op te stappen en altijd wel de wedstrijden te gaan bezoeken. Want dat is jouw club. En daar ging dat hele stukje wat over. En ik heb die reacties een beetje Facebook gevolgd. Natuurlijk is dat deels narcisme, maar ook deels gewoon reguliere belangstelling. Maar ik vond het mooi om te zien dat er vooral gereageerd werd op de wijze zoals wij hier ook met elkaar proberen te zitten. Positief, het stukje van Erik ook. Positief, bring back the passion, kop ervoor. We laten ons ja dat veld staan door een paar slechte resultaten of een paar mindere speeldagen of weet ik veel. De club is de club en daar blijven we gewoon met z'n allen komen. En ik vond dat eerlijk gezegd hartverwarmend dat ik niet de enige was die er zo over dacht. Dus ik heb goede hoop dat we die harde kern blijven behouden en wat nieuwe aanwas erbij. En we hebben dat stadion gewoon weer vol, joh. Echt.
Amen.
Ja, wederom amen. Goh, ik heb een genootschap hier.
Ja. Nou, maar laten we dat positieve gevoel even vasthouden en dan vooruitkijken naar komende zaterdag tegen de Graafschap. Ik weet niet of jullie weten hoe we daar de laatste keer hebben gespeeld. Dat is inmiddels meer dan 2 jaar geleden.
Ik weet het niet.
Hebben we toen 0-1 gewonnen daar?
Yes.
Ja, toen was ik er nog zelfs.
Ja. Michael, scherp.
Ja, ik kan het nog.
Doelpunt te maken.
Scoren.
Volgens mij hebben we daar toen wel een rode kaart gehad, of dat was de wedstrijd daarvoor. De doelpuntenmaker, die weet ik niet uit mijn hoofd.
Morten Torsby.
Ja.
Oh ja, uiteraard. Zou je bijna zeggen.
Nou, gelukkig speelt hij komende zaterdag ook weer mee, als het goed is.
Als het goed is wel, ja.
Met een nieuw kapsel, hè?
Ja, stond nog goed, hè?
Ah, ik kan het hebben, hoor.
Ja, ik kan het zeker hebben.
En de roze schoentjes?
Die niet.
Nee. Maar Michael, wat denk je ervan? Heb je een beetje vertrouwen in voor komende zaterdag?
Ja, eigenlijk wel. Maar ja, ik ben volgens mij heb ik nog nooit naar een wedstrijd gegaan. Nou, ben niet vaak naar een wedstrijd gegaan waar ik echt nul vertrouwen in had. Nee, misschien is het wel de juiste pot op het juiste moment. Het is een wedstrijd waar je in moet gaan met mentaliteit. Hey, we kunnen ze pakken. Nou ja, dat zag je ook dat Willem II dat prima deed. Alleen die begon die gaten toen te voetballen. Nou, als wij met die mentaliteit van, hey, vandaag, ze komen mij niet voorbij. Als we met die mentaliteit het veld op gaan, met wel die stabiele achterkant die we nu hebben gezien, nou, dan zou je hem eventueel gewoon kunnen winnen daar.
Met... Hoeveel wordt het, Michael?
Ja.
Nou, laten we hem pittig maken. We gaan daar 3-1 winnen.
Ik kan me daar wel een beetje in vinden. Ik heb ook het idee dat... Dat de Graafschap misschien na de wedstrijd tegen Willem II, waarin ze dan hun eigen goal van Lewis nog winnen. Dat ze daar misschien een beetje verzadigd door zijn geraakt. Omdat wanneer wij op bezoek komen, dat ze denken van nou die gaan we ook wel even partij bieden. Maar dat het toch flink tegenvalt. Maar ik denk dat we met de 2-2 misschien wel blij moeten zijn. Redmer, is dat te realistisch of...
Nee, in voorspellingen moet je nooit zo realistisch zijn. Je moet gewoon, ik loop altijd hoopvol naar het stadion en ik weiger dan ook in te zetten op iets wat niet hoopvol klinkt. Ik denk dat wij daar gewoon gaan winnen. Wij winnen daar 0-3, omdat wij gewoon een surplus aan kwaliteit hebben. En dan kan de Graafschap vechten en knokken en 8000 man op de tribune, hartstikke leuk. Maar wij zijn gewoon beter. En dan maak je 1 goede goal, 2 goede goals en nog een mazzelgoaltje op het einde. En dan win je 3-0.
Amen.
Waarom?
Can I get an amen?
Help you.
En Frank?
1-2. 3 punten in de bus en Henk de Jong. Huppatee.
Ja, die wou je weer mee terugnemen.
Die mag mee terugrijden, ja.
Ja, dat is schappelijk.
Aflever in Drachten.
Aflever in Drachten, dat kan allemaal.
Helemaal prima. Nou heren, dan denk ik dat het weer gehad hebben voor vandaag. Dank jullie voor de komst. Luisteraars, bedankt voor het volgen. Hopen dat jullie het leuk vonden. Als dat zo is, laat het dan zeker even weten in de reacties. Of via beoordeling op iTunes. En dan... zien jullie de volgende week terug.
Ja hoor. Kamataru. Rodion Kamataru krijgt dan ook zijn afscheidscadeautje.